Goedemorgen, broeders en zusters. Stel je voor dat er vanochtend iemand aan de deur van de kerk had gestaan en die jou op fluistertoon, maar wel heel beslist in het oor had gefluisterd, schoenen afdoen en in de gang achterlaten. Dat zou misschien wel vreemd geweest zijn, maar toch niet ongepast vanochtend, want vanochtend mogen we een heel speciaal moment beleven. Samen met de profeet Ezechiël mogen we een blik in de hemel werpen vanochtend. En ik nodig u uit om naar Ezechiël hoofdstuk 1 te gaan. Het eerste hoofdstuk van het boek Ezechiël. Een blik in het allerheiligste wat er maar bestaat. De hemel opent zich. En vanochtend lees ik het hele hoofdstuk in één keer door. Ezechiël hoofdstuk 1. Ik wacht even tot iedereen het gevonden heeft. U vindt dat een eind na de psalmen, waar zo die profetische boeken staan, en daar is Ezechiël ongeveer in het midden van te vinden. Je hebt Jesaja, je hebt Jeremia, klaagliederen en dan Ezechiël. Op de vijfde dag van de vierde maand, in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning Joachims ballingschap, richtte de Heer zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land van de Chaldeeën bij het Kebarkanaal. Daar werd hij door de hand van de Heer gegrepen. Dit is wat ik zag. Een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Zo zagen ze eruit. Ze leken op mensen, maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst koper, leken op de hoeven van een kalf. Aan hun vier zijden onder hun vleugels zag ik mensenhanden. De gezichten en vleugels van de vier wezens zagen er zo uit. Hun vleugels raakten elkaar en omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voorbewogen. Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar. Dat waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten elkaar, en met de andere twee bedekten ze hun lichaam. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Ze leken op iets dat eruit zag als brandende, vurige kolen. Ze zagen eruit als fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, en er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer als bliksemstralen. Opnieuw keek ik naar de wezens en ik zag bij elk van de vier een wiel op de grond staan, aan de voorkant. De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turkoois en ze hadden alle vier dezelfde vorm. Ze leken op een wiel midden in een ander wiel. Ze gingen met de vier wezens mee zonder om te draaien. Hun velgen waren angstwekkend hoog. En elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Als de wezens zich bewogen, gingen de wielen mee en als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. Waarheen Gods geest hen leidde, daarheen gingen de wezens. Zij volgden de geest en de wielen stegen met hen op, want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen. En als ze stil stonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op. Eén en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. En boven de hoofden van de wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend. Deze koepel strekte zich hoog boven hun hoofden uit. Daaronder stonden ze, en hun vleugels waren uitgespreid en raakten elkaar. Hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun lichamen. Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de ontzagwekkende, als het rumoer van een mensenmassa, als een dreunend leger. Als ze stilstonden, vouwden ze hun vleugels weer toe. Toen hoorde ik ook een geluid boven de koepel, boven hun hoofd, maar ze zelf stonden stil met toegevouwen vleugels. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn naar boven toe, zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was. En naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. Ik hoorde een stem die tegen mij zei: Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Daar worden we stil van. Dit hoofdstuk, misschien het meest raadselachtige van heel de Bijbel, of toch een van de meest raadselachtige, heeft veel mensen het hoofd op hol gebracht. Talloze kunstenaars, beeldende kunstenaars, hebben geprobeerd dit visioen in schilderijen om te zetten. Pover resultaat, het lukt eigenlijk niet. Ook de populaire media hebben dit hoofdstuk gebruikt. In de X-Files bijvoorbeeld is agent Scully op een gegeven moment op zoek, in een achtervolging aan het doen. En wanneer ze het wezen arresteert, blijkt het iemand te zijn met vier hoofden. En elke hoofd is beschreven zoals hier in Ezechiël, het gezicht van een mens, een arend, een rund en een leeuw. En ook pseudowetenschappers hebben zich met dit hoofdstuk bezig gehouden. En zo, de mensen van mijn generatie kennen misschien de boeken van Erich von Däniken uit de jaren 70. Zo echt pseudo-charlatan, een charlatan. Maar die zei, ja, in de oudheid, in de prehistorie, hebben buitenaardse wezens de aarde bezocht. En Ezechiël beschrijft gewoon het bezoek van een landing van een UFO op aarde. Ik lees u iets voor uit zijn boek. Ezechiël beschreef tot in alle details de landing van een zeldzaam voorwerp, dat hij de heerlijkheid des Heren noemde. Als een modern journalist noteerde hij scherp en niet objectief wat hij zag. Vleugels, raderen, velgen, ogen, iets lichtgevends en het lawaai dat dit merkwaardig ding voorbracht, zodra het zich vanaf de grond verhief. Wel, broeders en zusters, ik stel voor dat we vanochtend op een meer ernstige manier dit hoofdstuk tot ons nemen en proberen te zien wat wil de Heer ons meedelen. Ik lees nog eens vers 1. Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. Dit is een hoogst uitzonderlijke gebeurtenis, wanneer de hemel zich opent. Zelfs in de Bijbel gebeurt dat heel zelden. Slechts aan enkele mensen is het vergund om een blik in de hemel zelf te mogen werpen. Jesaja bijvoorbeeld, of Paulus heeft de hemel mogen zien, of Johannes in het boek Openbaring. Slechts enkele mensen in de Bijbel hebben de hemel open gezien. Dit drukt ons op met de neus op een pijnlijke realiteit. De hemel is gesloten. De hemel is potdicht. We mogen nog ons uiterste best doen. De hemel gaat niet open. Wij zien alleen maar deze wereld, deze materiële wereld, maar die andere dimensie zien we niet. God bewoont een ontoegankelijk licht. Maar af en toe laat hij de hemel opengaan. Voor ongelovige mensen is dat een reden om te gaan speculeren, zoals von Däniken, of om het bestaan van God te ontkennen. Wat je ook doet, de hemel gaat niet open, zeggen ze. Hij is er niet. Voor gelovige mensen is het feit dat de hemel gesloten is een reden om te hunkeren en te verlangen naar die hemel, naar die woonplaats, naar het samen zijn met God. Maar soms, ik geef dat toe, is het ook een reden om te twijfelen. Want je wilt toch zo graag dat de hemel open gaat en dat je niet langer gescheiden bent van de Heer. En dat je Jezus mag zien van oog tot oog. Nu, de weinige keren in de schrift dat de hemel open gaat, gebeurt dat nooit op vraag, laat staan op initiatief van mensen. Het gebeurt altijd op eigenmachtig initiatief van God. God bepaalt eigenmachtig waar, wanneer, hoe aan wie hij de hemel laat opengaan. De mens is daar heel passief in. Nu, in vers 1 zien we waar en wanneer de hemel opengaat. We weten zelfs de exacte dag, 31 juli 593 voor Christus, als je het omrekent naar onze tijdrekening. En de hemel gaat open niet in Israël, niet in Jeruzalem, maar te midden van de ballingen bij het Kebar-kanaal. In Babylonië, in de ballingschap, in de ellende van Gods volk, daar gaat de hemel open. Nu, op dat moment stond er wel degelijk een tempel in Jeruzalem. Hij stond er nog, 593 voor Christus, er stond een tempel in Jeruzalem. En de tempel zou normaal gezien de plaats zijn waar de Heer woont, te midden van zijn volk. Hij zou verwachten dat, als de Heer de hemel laat opengaan, dat hij het in de tempel zal doen. Niks van dat alles. Want vanuit de profeten weten we, wanneer de tempel alleen nog maar een gebouw is waar een religieuze show wordt opgevoerd, dat God niet langer verkiest om daar te wonen. En Ezechiël zal dan ook beschrijven hoe de heerlijkheid van God de tempel verlaten heeft en daar in Babylonië zich geopenbaard heeft. Als de kerk, als de tempel alleen maar uiterlijke plichtpleging wordt, dan is dat niet langer de plaats waar God woont. En zo is dat ook voor ons. Het is niet omdat er gemeente of kerk op de gevel staat of omdat er een kruis in het gebouw aanwezig is, dat noodzakelijkerwijs God daar moet wonen. Als het alleen maar uiterlijk is, zal de Heer daar niet te vinden zijn. Ezechiël was dus een van de ballingen die gedeporteerd waren naar Babylonië. En daar, in de ballingschap, gaat de hemel open. Wat een bemoedigend, hoopvol teken. Zelfs in de ellende van zijn volk heeft God zijn volk niet vergeten. Hij kent hun ellende en in hun ellende komt hij naar hen toe. Zelfs in het verre Babel zijn ze niet onbereikbaar voor zijn heerlijkheid. God zoekt mensen op. En dat is heel de Bijbel het geval geweest. Wanneer Adam en Eva zich verbergen in het struikgewas, dan komt de Heer hen roepen. Wanneer Zacchaeus in een boom gekropen is, daar staat de Heer Jezus stil en hij noemt hem bij naam. Wanneer Daniel met zijn vrienden in de brandende oven zit, dan is er een goddelijke figuur midden in die oven aanwezig. Wanneer Paulus op weg gaat naar Damascus, komt er een bliksem vanuit de hemel. God zoekt mensen op en ik hoop dat hij dat ook bij u gedaan heeft en dat u ontvankelijk was voor zijn heerlijkheid. Nu, wat Ezechiël gezien heeft en wat ik daarnet heb voorgelezen, u weet het, u beseft het, dat valt niet te beschrijven. Dat is eigenlijk niet te tekenen of na te schilderen. Menselijke taal schiet hier tekort. Het is u waarschijnlijk opgevallen dat Ezechiël eigenlijk stamelend probeert te beschrijven wat hij heeft gezien. Bijvoorbeeld in vers 4. Ik zag iets dat glansde als wit goud. Of in vers 5. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. En zo gaat dat heel het hoofdstuk door. 17 keer vindt hij dat hij moet zeggen, ik zag iets dat leek op. Of dat eruit zag als. Hij kan het alleen maar in menselijke vergelijkingen doen. Hij probeert het onbeschrijfelijke toch in menselijke taal te vatten. Misschien overvalt u dit hoofdstuk en ik zal proberen gewoon eens kort uit te leggen wat dat Ezechiël nu precies gezien heeft. Het eerste wat hij ziet is een grote wolkenmassa. Zoals dat wij aan de horizon af en toe zo een naderend onweer zien. Wel zo heeft Ezechiël een stormwind gezien die nabij komt. Een vurige wolkenmassa. En je moet dat echt massaal zien, heel de horizon gevuld met een vurige wolkenmassa die naderbij komt. En dan in het midden van die vurige massa ziet hij vier wezens. Geen kleine wezens, geen engeltjes, nee, gigantisch grote wezens. Honderden meter hoog, om het maar even een maat te geven. Gigantisch grote, gevleugelde wezens. En als ze hun vleugels bewegen, is dat een stadion dat buldert. Zoals een voetbalstadion, als er gescoord is, een enorm lawaai. En elk van die vier wezens heeft vier gezichten en vier vleugels. En te midden van die wezens, ze flitsen eigenlijk voortdurend heen en weer. als bliksemschichten. Ze staan niet stil. En als ze stilstaan, komen ze dan opnieuw in beweging. En voortdurend, als bliksems, zitten ze heen en weer. En bij elk wezen hoort een wiel. Een rad in de oude vertaling. En dat wiel is niet zoals een fietswiel. Nee, het is een gigantisch groot wiel. Zoals een reuzenrad, maar dan nog veel hoger. En de velgen van die wielen zijn afgezet met ogen. Rondom. Gebruik uw fantasie maar om het te zien. Dat moet overweldigend groot geweest zijn. Angstwekkend hoog. Twee keer wordt het gezegd. Angstwekkend hoog. Een vurige massa. Wezens. Enorm hoog. En dan boven die wezens een koepel. Glinsterend. Moeilijk te beschrijven, maar een glinsterende koepel. En boven die koepel, en dat is dan het hoogtepunt, boven die koepel een troon, die werkelijk uitstijgt boven die koepel, een troon van saffier. Dit is het meest indrukwekkende visioen van heel de Bijbel, vind ik. Wat Ezechiël hier probeert te vatten in woorden, moet onbeschrijfelijk geweest zijn. Een geweldig visioen. Maar ik neem aan dat ik niet de enige ben die zich een beetje ongemakkelijk voelt bij dat visioen. Allee, die wezens met die vleugels, vier vleugels en dan vier hoofden met van een mens, een rund en zo meer. En dan die wielen met ogen. Ik bedoel, dat verwachten we niet, hè? Snap je? We hadden iets anders verwacht. Een witte god zo, met witte kleren, dat hadden we eigenlijk wel verwacht. Maar op die manier, dat hadden we niet verwacht. Dit past niet in onze belevingswereld. Ik ben toch niet de enige waarschijnlijk die zo daarop reageert. Weet u, wij denken soms dat we nogal veel weten over God. En dat we God mooi in ons kadertje kunnen plaatsen. Maar dat is absoluut niet zo. Absoluut niet. Het feit dat dit zo vreemd voor ons overkomt, betekent alleen maar dat we eigenlijk maar een zeer minim beeld hebben van de Heere God. We hebben soms zo vlug ons woordje klaar over God dit en God zus en God zo, maar zoals hij zich hier aan ons presenteert, dit past helemaal niet binnen onze verwachtingshorizon. Maar opnieuw, God bepaalt eigenmachtig hoe hij zich aan ons kenbaar maakt. Wij stellen ons de Heer niet zo voor, maar God beslist soeverein hoe hij zich kenbaar maakt. Wij hebben niet de voorwaarden te bepalen. En weet u eigenlijk, het feit dat we het niet snappen, het feit dat we dit niet verstaan, is denk ik al de boodschap ook van dit visioen. God is niet te doorgronden, hij is niet te verstaan, hij is niet te vatten in onze menselijke kadertjes. Diep van binnen willen wij allemaal een God die we kunnen controleren. Een God die vrij voorspelbaar de dingen doet die wij voorspelbaar achten. Een God die geen kinderen laat geboren worden, die dan bijvoorbeeld 6 maanden later sterven. Dat willen wij niet, want zo'n God zouden wij niet toestaan, is het niet? Wij zouden het wel anders doen. En wij zouden geen God verzinnen die mensen naar de hel stuurt. Dat zouden wij niet doen. Wij zouden het wel allemaal anders doen. Wij willen een God die we in de hand zouden houden, die we kunnen controleren en die wij eigenlijk kunnen voorschrijven wat hij moet doen. Maar snapt u, dat is de afgoderij tot en met. Dat is zichzelf verheffen boven God. Als ik het zo mag zeggen, God is wild. God is niet getemd door onze voorstellingen van hoe hij zou moeten zijn. God is een totaal andere dimensie. Een totaal ander... Ja, God is God. En dat zullen we moeten leren. En Ezechiël verlost ons van de illusie dat wij een maakbare God op mensenmaat kunnen fabriceren. Ezechiël ziet een troon. Dus vanuit dat visioen torent een troon naar boven. En die troon die Ezechiël hier ziet, is niet alleen de belangrijkste plaats in de hemel, het is denk ik ook de belangrijkste plaats in heel het universum. Dit is werkelijk het middelpunt van het universum, de troon van God. Van daaruit wordt heel het universum bestuurd. Een troon spreekt altijd van heerschappij, van gezag, van macht. En daar houden wij niet van. Wij willen zelf de macht en het gezag in handen houden. Maar wij buigen er niet graag voor. Maar we zullen moeten leren buigen ervoor. Weet u, en misschien moet ik alleen maar voor mezelf spreken, ik denk soms, en vaak geregeld, dat ik het middelpunt van de wereld ben. Dat zit zo diep van mij, van binnen, dat ik het middelpunt van de wereld ben. Als ik in de file sta, en ik moet ergens zijn, dan kan ik mij opwinden, alsof dat die file zou moeten wijken, omdat ik ergens moet zijn. Of als ik mij net s'avonds in de zetel heb gezet, en dan gaat de bel, dan, snap je, dan zeg ik, allee, moet ik nu naar die... Of ik heb honger, erge honger, en het eten is niet klaar, en ik moet wachten op mijn eten, en snap je, dan begin ik mij te gedragen alsof de wereld rondom mij draait. Misschien hebben mannen dat meer dan vrouwen, het zou best kunnen. Maar in alle geval, ik ben niet in het middelpunt van de wereld. De troon van God, dat is het middelpunt van de wereld. En daar draait het allemaal om. En daar zullen we ons moeten op afstemmen. En van daaruit wordt het universum bestuurd. En die troon van God wordt geflankeerd door vier geweldige wezens. Engelen. De troonwacht, als het ware. En ze hebben vier gezichten. Een gezicht van een stier, en dat is de koning van het vee. Een gezicht van een arend, dat is de koning van de vogels. Een gezicht van een leeuw, dat is de koning van de wilde dieren. En het gezicht van een mens, dat is de koning van de schepping. Dus de wezens drukken in elk geval hun koninklijke macht uit. En ze hebben ook gezichten naar alle kanten. Ze zijn dus niet aan tijd en plaats gebonden. Ze kunnen in alle dimensies tegelijkertijd zien. En ze bewegen zich ook in alle dimensies tegelijk. Zowel naar voren als naar achteren als naar opzij. God is niet aan tijd of plaats gebonden. Hij staat daar soeverein boven. En hij ziet ook alles. En al flitsen ze heen en weer, ze bewegen niet doelloos. Het is u misschien opgevallen, één en dezelfde geest leiden de wezens en de wielen. God stuurt ook de engelenmachten. God bestuurt alles. En soms heb je de indruk, broeder en zuster, dat God uw leven helemaal niet stuurt. Maar dat is maar schijn en dat is maar een illusie. God stuurt alles. Elk detail wordt door God gestuurd. Er is niets dat buiten zijn soevereiniteit omgaat. En dit is een moeilijke les voor mensen om te leren. Want als er dan iets gebeurt dat ons overvalt, dan zeggen we, waarom, Heer, en kunt u er niets aan doen? Alles heeft God perfect onder controle. Ook de crisis op deze wereld, met Syrië en met andere landen, er is niets dat buiten Gods bestuur omgaat. Hij gaat perfect op zijn doel af. Alleen, wij zien het niet onmiddellijk. Wij zien het vaak pas achteraf. En ik denk aan het einde van de tijd gaan we zien, Heer, u hebt alles perfect gedaan. Maar nu zien we het niet. Nu moeten we het leren geloven. En die vier wezens bedekken zich met hun vleugels. En dat toont, ze zijn in de nabijheid van God en toch bedekken ze zich. Dat is de nederigheid, dat is hun ootmoedigheid in de aanwezigheid van God. Ze bedekken zich. Ze beseffen, dit is de heerlijkheid van God. En ze bedekken zich. En wat is nu de apotheose van dit alles? En veronderstel dus dat u met Kerstmis een heel mooi grote cadeau krijgt. Een mooi verpakte doos. U doet de verpakking eraf, u doet de doos open en daar zit een kleinere doos in. Weer mooi verpakt. U doet opnieuw de verpakking eraf, opnieuw de doos open, weer een kleinere doos. En u begint nieuwsgierig te worden van, wat gaan ze mij geven? Het is niet zo groot, het is niet zo groot, het is niet zo groot. U doet het weer open, nog een kleinere doos. U krijgt maar zo'n... Dan zeg je, wat zou dat zijn? Dat moet toch iets zeer kostbaar zijn? Misschien een diamant of zoiets, dat zo in een heel klein doosje zit. En je doet het open, en het is gewoon een pingpongballetje dat erin zit. Dan zeg je, een flauwe grap of een afhang, of gewoon iets om wat nozel te doen. Het is een afhang. Wel, wat is hier nu de apotheose in het visioen van Ezechiël? Je verwacht iets enorms. Een vurige wolkenmassa, vier wezens, gigantisch groot, een koepel boven die wezens en dan een troon boven die koepel, honderden meter groot. En daarboven, wat is dan de apotheose? Zullen we het nog eens lezen? Vers 28. vers 26. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier. En daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. Snapt u het? Daar gaat het om. Opnieuw, gebruik uw fantasie alsjeblieft. Een gigantisch visioen, indrukwekkend groot. Ezechiël kan amper onderscheiden. Hij ziet wezens, een koepel, een troon. En dan daarboven op die troon helemaal, misschien alsof je naar de top van een berg kijkt, een gedaante als van een mens. Er zit een mens op de troon in de hemel. En nu mag u drie keren raden. Welke mens is het toegestaan om plaats te nemen op de troon van God? Ik ken er maar één. Jezus Christus. En dat is diegene die Ezechiël gezien heeft. Hij heeft een visioen gezien van Jezus Christus. Hij heeft de Heer Jezus mogen zien, nog van ver. Als van een mens. Hij zag nog maar een vage gedaante, maar hij heeft hem gezien. En Johannes zal 800 jaar later diezelfde Heer Jezus op zijn troon in de hemel zien. Hij heeft, wanneer de hemel opengaat, ziet Johannes een troon en hij ziet het lam op de troon van God. Hij ziet de Heere Jezus. En wat is dan de reactie van Ezechiël? Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik mij voorover op de grond. Ezechiël kent zijn plaats. Plat voorover op de grond. Die gewoonte hebben wij niet meer in onze cultuur. Maar goed, het doet er niet toe. Ezechiël valt op de grond. Hij kan het niet aan. Zoveel heerlijkheid, zoveel grootheid. En hij beseft wie hij is. Broeders en zusters, kennen wij onze plaats? Wij zijn niet het middelpunt van de wereld. En als u vanavond eventueel woorden mocht hebben met uw man, met uw vrouw, met uw kinderen of met uw ouders, u bent niet het middelpunt van de wereld. U zult het moeten bijleggen en u zult de eerste moeten zijn om het bij te leggen. God is het middelpunt van de wereld. En we moeten plat voor overvallen en onze plaats kennen. En als we morgen naar ons werk gaan, zelfs al bij je baas of al bij je werknemer, het draait niet om mij. Het draait om de Heer. En zijn we bereid om hem te dienen. Ezechiël valt plat op de grond. En dan, en dat is voor mij het allermooiste, dan volgt er een stem. Ik hoorde een stem die tegen mij zei, mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Die grote God, die ontoegankelijk is, die vindt het niet te min om een woord tot Ezechiël te spreken en om die platgevallen mens op te richten. Dat is, vind ik, het evangelie. Dat God het woord richt en de mens die op zijn knieën gevallen is voor hem opricht. Sta op, zegt hij. Je mag er zijn. Je mag bij mij zijn. Wel te verstaan voor de mens die voorovervalt. De mens die blijft staan tegenover de troon en zegt, ik zal het eens uitleggen. Ik vrees dat hij geen woord van de Heer zal krijgen, tenzij een afscheidswoord. Maar hier krijgt Ezechiël, mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Ik zal afronden. Dankzij Ezechiël hebben we vanochtend een blik in de hemel mogen werpen. Dit is echt een privilege. Ik vind het ongelooflijk dat we dit even mogen zien. Een blik in de hemel. We hebben de troon van God gezien. Oké, nog niet zoals we deze microfoon of deze zaal zien, maar wel toch in de geest hebben we de troon van God gezien. En soms heb je de indruk dat er helemaal geen troon bestaat. Dat er helemaal geen troon van God bestaat. Alles lijkt bijna uiteen te vallen en het wordt chaotischer en chaotischer. Maar schijnbedriegt. De troon van God heeft alles onder controle. Hij ziet alles. Hij is overal. Hij kan alles regelen. Vanop zijn troon werkt God een formidabel plan uit op aarde. Diezelfde troon heeft Ezechiël, heeft Jesaja gezien, heeft Johannes gezien. Ik lees het u voor uit Openbaring. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Wel, het allermooiste is nu dat wij ooit voor deze troon zullen verschijnen. Ooit zullen die troon niet meer in de geest zien, maar letterlijk. Ooit zullen we voor die troon verschijnen. Iedereen moet openbaar worden voor de troon van God, zegt Paulus. We moeten allemaal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En weet u, er is nog iets sterkers. En dat klinkt bijna ongelooflijk. Je zult niet alleen voor die troon mogen verschijnen, je zult zelfs op die troon mogen plaatsnemen. Ik lees het u voor uit Openbaring. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Weet u, als Openbaring hoofdstuk 3, vers 21, wat ik nu net gelezen heb, niet in de Bijbel stond, het zou godslasterlijk zijn om hier vooraan te zeggen, we zullen ooit op die troon mogen zitten. Maar dit is de belofte van Christus. Wie overwint, en dat is de overwinning door het geloof, wie vasthoudt aan het geloof, wie in Jezus gelooft dat Hij het Lam van God is, dat gestorven is voor de zonde van de wereld, dan zul je uitgenodigd worden om met Hem op deze troon te gaan zitten. Alle eer aan het Lam. Amen. Ja, Heer Jezus, U bent van de hemel gekomen om op aarde mens te worden. U hebt de troon ingeruild voor een kribbe, erger nog voor een kruis en voor een graf. Heer, dat spreekt van liefde. U zit op de troon, u hebt alle macht, maar u hebt ook alle liefde. En u zult uw macht nooit misbruiken. Integendeel, u zult mensen zoals wij oprichten, uit het stof halen, een woord tot ons spreken en ons uitnodigen om voor eeuwig in uw nabijheid te zijn. Dank u, Heer Jezus, dat we u hebben mogen leren kennen, dat u zichzelf geopenbaard hebt en dat u zelf bent gekomen om ons in onze ellende op te zoeken. Heer, wilt u ons helpen om ons vast te klampen aan uw troon, om te beseffen, ook als de dagen niet gaan zoals we willen de komende week, dat u de vaste rots in de branding bent. Uw troon staat vast voor eeuwig en altijd. Help ons, Heer, om ons daarnaar te gedragen. Niet wij het middelpunt, niet alles rondom mijn persoontje, maar alles, alle eer voor u. Zo wil ik u danken in uw eigen naam. Amen.